onun şokları da belli değil. Yani oradan da final zaten.
Dames en heren, wilt u gaan zitten? Dan kunnen we verder gaan. Dames en heren, u bent allemaal gezeten, zie ik. Dan gaan we over naar het tweede deel van de themabijeenkomst. Die gaat over de woningbouw in Emmelhagen. En ik begrijp dat Rob Grote-Bromhaar tegelijk begint met zijn inleiding. Een korte inleiding. En het is de bedoeling dat u de vragen na afloop stelt. Maar verduidelijkende vragen kunnen onderweg gesteld worden. Maar niet uitgebreid. De discussie liever daarna. Rob, ik wil je graag de gelegenheid bieden.
Oké, dank u wel. Volgens mij hebben we ongeveer een jaar geleden hebben we ook een themabijeenkomst gehad over Emmelhagen. Als ik het goed heb, was dat in dat kleine zaaltje hiernaast. Vandaag weer een moment om jullie te informeren hoe het ermee staat met de ontwikkeling van Emmelhagen. Dat heeft ook mee te maken dat er vorige week Emmelhagen en de ontwikkelvisie Emmelhagen in het college is behandeld en vastgesteld. De agenda luidt als volgt. We geven Enno, die zal zo meteen de fase 1, de stand van zaken, gaan geven. En fase 1, daar draait het nu toch voornamelijk om, om die vol te krijgen. Daar worden de woningen gebouwd. Vervolgens zal ik nog wat over de strategieën vertellen. En daarna is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Nou, hier op de foto daarboven zie je het plangebied. Het plangebied is 186 hectare. Het staat sinds 1992, heeft het al een keer om een structuurplankaart gestaan. Uiteindelijk is er in 2004 een bestemmingsplan opgesteld. Het begin 2005 is vastgesteld. En in 2007-2008 is daadwerkelijk begonnen met de start van de bouw en de bouw van de kavels. 186 kavels of 186 hectare, het zijn eigenlijk precies 8 akkers van 800 bij 300 meter. Het was de bedoeling om eigenlijk Emmelhagen in 3 fases uit te geven, waarvan fase 1 bos wonen, ja, dat is nu in het wit, maar dat is eigenlijk dus de enige fase waar nu gebouwd wordt, dus die had eigenlijk een kleurtje moeten krijgen. Waarvan dat de eerste fase was. In 2009 kwam al het besef, waar eigenlijk 2008 en 2009 het besef dat het toch wel redelijk moeilijk zou worden om die 3 kavels zo uit te geven. Toen is het plan kleiner geworden, het is gefaseerd. Er zijn uiteindelijk 6 fases in het plan opgenomen. In totaal 2300 woningen. En het plan is zo gemaakt dat je ook na fases dat je dan zou kunnen stoppen. Het zijn 6 fases met een voorzieningeneiland in fase 2 die je daar ziet. Enno zal het even overnemen en die zal de stand van zaken geven op dit moment.
Dankjewel, Rob. Goed, dan zal ik even kort met u door fase 1 heen gaan. Aan de hand van 5 korte kopjes. Dat zijn de kabelverkoop, woonrijp maken en het groen, handhaving. Een aantal bewonerszaken wil ik kort even toelichten en de communicatie en marketing. Als eerste dan de verkoopkaart. Is waarschijnlijk niet heel goed te zien voor jullie allemaal, maar qua kleurtjes geeft het wel even een beeld van de kabels die nu nog te koop zijn. Dat zijn de wat oranje-gelige kabels. Zien jullie ook dat die vooral wat meer in het noordelijke gebied zitten. Wat ook wel even aardig is om te melden, dan zien jullie vooral de grijze gebieden in de kaart, eigenlijk door het hele plangebied heen. Dat zijn de kabels van Mercatus, van Megahome. Daar komt Rob later in zijn verhaal ook nog wel even op terug, maar dat kunnen jullie hier ook wel zien. En de zwarte met de ingekleurde rode woningjes, dat zijn de kabels die nu al gerealiseerd en bebouwd zijn. Nou, volgens mij geeft het wel even een aardig beeld van wat er nu in de wijk gebeurt. De andere kleurtjes, dat zijn de ontwikkelaars die allemaal actief zijn in de wijk. Dan de cijfers, die zijn denk ik wat te klein om te lezen. Dat is niet met opzet bedoeld, maar dit is onze overzicht waarmee we de verkoop in de gaten houden. Wat belangrijk daaruit is om hier te melden, denk ik, dat eigenlijk in de loop van vorig jaar, eigenlijk na de zomer, is een hele duidelijke terugloop van de kabelverkoop te zien. Desondanks vorig jaar nog wel bijna de totale verkoopdoelstelling gehaald. Op net één of een halve kavel eigenlijk na hebben we de doelstelling niet gehaald. Dus dat is voor toch wel de echte crisisjaar al toch nog wel behoorlijk. Alleen dit jaar zien we wel een hele duidelijke... Nou komt eigenlijk de verkoop bijna tot stilstand. We hebben afgelopen het eerste kwartaal hebben we nog maar 4 kavels verkocht. Nou, dat is echt wel heel erg in de marge. Dus het loopt heel duidelijk terug. In aantallen, dat zal ook wel niet helemaal leesbaar zijn, maar gaat het in fase 1 om rond de 790 woningen op dit moment. Is wel wat afhankelijk van de verkaveling. Als het 200 kappers of vrijstaand of rijwoningen. Er vinden nog wel eens wat verschuivingen in de plannen plaats, dus het is niet een heel hard getal. Maar we zitten zo rond de 750 woningen, zou je kunnen zeggen, totaal. En daarvan zijn er rond de 500 bestemd voor projectmatige bouw en rond de 300 voor particuliere kavelverkoop. Dus dat geeft ook in orde van grootte wel even de verhouding weer. Dan gaan we door naar de projecten. Even kort een paar plaatjes van projecten die nu in verkoop zijn of die nu wat speelt. De eerste is even een plaatje van BMOG. Een aantal rijwoningen met VDM. Die heeft net een blokje rijwoningen gerealiseerd en een 200 kapper die ook op het plaatje staat. Daar zijn we nu in gesprek. Dat is het wat vagere kaartje. Dat is een plan waar we nu met z'n aan het werk zijn. Even aardig. Ander plan is voorheen Witkamp, die zijn recent failliet gegaan. Daar zijn we mee in gesprek om de bouwer die voor hun die zij al op het oog hadden om het plan over te nemen. Dus met de bestaande kopers, dat die de woning die ze al gekocht hadden, dat die ook dat die woningen ook gebouwd zullen gaan worden. Dus denk ik voor iedereen wel goed. Voor de bouwer, voor de kopers, maar zeker ook weer voor ons als gemeente dat er toch weer productie is. Een plaatje van JNR. Die hebben inmiddels 17 rijwoningen gerealiseerd. En die hebben nu nog een rijblokje op het programma staan, maar ook een aantal 200 kappers. Nou, even voor de beeldvorming. Mercatus hebben vorige week, heeft Wouter de opening gedaan. Afgelopen dinsdag was het volgens mij. Mercatus heeft daar 17 rijwoningen gerealiseerd voor de huur. Nou, dan over naar het woonrijp maken en het groen. Hier een plaatje van de plantvakken die nu gerealiseerd zijn. Samen met de straat die al wat ingericht is. Met deze kaart heb ik eigenlijk proberen aan te geven wat er nu in de wijk gerealiseerd is aan woonrijp maken. Waarbij de ingekleurde woningen eigenlijk de plekken zijn waar de straten en de trottoirs zijn aangelegd. Nou, dat geeft even een beeld waar we nu ongeveer staan. En we gaan nu in de komende zomerperiode kijken van waar zijn we nu ver genoeg om dan ook de volgende ronde woonrijp maken plaats te laten vinden. Een aantal projecten die ik net ook al liet zien, die zijn dan klaar en dan kunnen we daar ook de straten aanpakken. Het groen structuurplan geeft aan waar het groen in de wijk aangelegd wordt. Het volgt eigenlijk ook weer op het woonrijp maken. Als de straat en de trottoirs erin zitten, dan kunnen daarna ook de boompjes en de heestervakken ingericht worden en het gras. Een mooie mijlpaal was wel de verplaatsing van 6 volwassen bomen afgelopen april vanuit het stadshart naar Emmelhagen toe. Dat geeft wel meteen een mooie impuls aan het boswonen. Nou, ze staan inmiddels ook in blad. De laatste foto is nog van vandaag. Komen ze al redelijk in blad te staan. En links nog een foto waar ze in de kraan hangen. Dat is een mooi gezicht. 40 ton aan de haak. Nou, even een fotootje van de nieuwe bomen langs de Jeanne d'Arclaan. Er zijn totaal afgelopen voorjaar bijna 300 bomen en heesters in Emmelhagen aangeplant. Dit is dan het plaatje langs de Jeanne d'Arclaan, maar ook langs het centrale fietspad zijn behoorlijk wat bomen aangeplant. Nou, dit is een plaatje van het fietspad. Inmiddels is ook alles mooi in blad. De fietsbruggen zijn 6 langzaam verkeersbruggen aangelegd. Nou, zijn we eigenlijk best, zelf wel best trots op hoe dat nu, nu erbij ligt. Verder zijn de afgelopen jaren is een hele mooie slag gemaakt in de speelplaatsen, in de aanleg van de speelplaatsen. Zoals jullie ook op de plaatjes, op het kaartje kunnen zien, dit zijn de 5 plekken waar nu speelplaatsen in de wijk aangebracht zijn. Dat varieert tussen nou, toch een vrij kleine, bijvoorbeeld nummertje 4, tot de grootste eigenlijk in de noordoostelijke hoek. Een behoorlijk speelveld. En de laatste die recent nog vorig jaar is aangelegd is speelplaats 3. Daar heb ik zo ook even nog een plaatje van. Dat is deze. Wel mooi om nog even te vertellen, denk ik. Die is samen met de bewoners tot stand gekomen. De omwonenden zijn heel erg nauw betrokken geweest bij de aanleg van dit speelterrein. Hebben helemaal meegedacht in de keuze van de speeltoestellen. Dat is al een heel intensief traject geweest, maar je ziet ook wel dat het ook heel erg gedragen wordt door de wijk. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij de opening van de speelplaats. Dan is het ook echt heel erg druk en mensen die enthousiast vertellen over eigenlijk hun speelplaats. Dat was wel mooi om te zien. Dan het derde punt is handhaving. Er is al lang gesproken over wat moeten we eigenlijk nou met die aardewallen en de taluds. Dat is een heel belangrijk onderdeel van het thema boswonen. Is er een belangrijke pijler in. Maar ja, het is ook wel weer een lastig traject van hoe ga je daar nou op handhaven. Iedereen geeft ook wel aan het belangrijk te vinden, maar ja, mensen willen graag in hun achtertuin ook wel hun eigen dingen realiseren, hun eigen plannen uitwerken. Afgelopen jaar hebben we toch eindelijk gezegd van het is wel goed om een handhavingstraject op te starten. Uiteindelijk ging het toen om rond de 200 percelen die bebouwd waren en waar aardewallen of taluds aanwezig waren. 83 van die percelen zijn nader onderzocht om eens te kijken van hey, hier is wel wat meer aan de hand dan zoals we aan de voorkant in het contract ook hebben vastgelegd dat de wallen en de taluds in stand worden gehouden en ook onderhouden worden. Uiteindelijk hebben we nog wat een selectie van de wat zwaardere gevallen gemaakt en zijn er rond de 50 percelen aangeschreven. Nou, en we hebben eigenlijk net afgelopen maand de laatste gesprekken met bewoners afgerond en uiteindelijk hebben alle bewoners die zijn aangeschreven de aardewallen weer aangeplant of aangevuld of hokjes verplaatst. Dus nu voldoen ze allemaal weer aan de aardewallen zodat het boswonen ook goed in stand blijft. Dus op zich wel een succesvol traject waarbij we de laatste gevallen waar we niet helemaal uit kwamen met een soort mediation gesprek ook tot een goed einde hebben weten te brengen. Dus dat is wel goed om te merken dat het ook goed werkt om met bewoners in gesprek te gaan daarover. En wat hier wel aardig is dat ook veel mensen, ondanks dat het wel wat vervelend is, dat er op toe gekeken wordt, dat eigenlijk ook wel aangeven het belangrijk te vinden dat er toezicht op is, omdat het toch wel een belangrijk onderdeel is van de wijk. Dus dat was ook wel aardig om te merken. Even kort langs de belangrijkste bewonerszaken waar we veel opmerkingen of de opmerkingen die we krijgen waar die over gaan. De meeste gaan dan toch over het groen en over het woonrijp maken. Veel mensen hebben nu al een behoorlijke tijd terug soms een kabel gekocht waar nog steeds geen definitieve straat in ligt. Nou, het is op zich begrijpelijk dat vervelend is. En datzelfde geldt voor nou, uiteindelijk dan ook weer het groen wat daar weer op moet volgen. Dus dat heeft behoorlijk aandacht van hoe ga je daar nou op een goede manier mee om. We proberen ook zoveel mogelijk plekken die af zijn of waar je zou kunnen beginnen met woonrijp maken, om die dan ook aan te pakken. Vroeger deden we pas in één keer een hele wijk, maar we gaan dus nu veel meer naar of straatsgewijs of soms zelfs nog kleiner. Maar goed, we hebben ook wel een te maken met teruglopende verkoop, dus daarmee moeten we ook met onze kosten goed op onze kosten letten. Verkeersmaatregelen. Eigenlijk is dat al klaar nu het fietspad gerealiseerd is en het groen mooi ingeplant is. Tijdens de aanlegtijd in de winter werd nog redelijk vaak melding gemaakt dat daar auto's overheen reden met alle gevaarlijke situaties van dien. Mensen met hondjes die uitgelaten werden, die dan bijna aangereden werden. Dus toen hebben we wat aanvullende maatregelen getroffen. Nou, en uiteindelijk bereiken ons nu geen klachten meer, dus volgens mij gaat het nu helemaal goed. Ook de Jeanne d'Arclaan is nu aangelegd, ook met verkeersdrempels, waardoor wel wat een veiligere situatie ontstaat. En inmiddels is ook een verkeersbesluit genomen dat de hele wijk een 30 kilometer zone van gemaakt is. Afval is natuurlijk in een wijk in aanbouw, is er ook wel last van afval, van bouwafval, wat door de wijk heen slingert, kinderen die daar ook weer mee spelen. Dus zo nu en dan doen we ook een opruimrondje om dat allemaal wat aan te pakken. Laatste punt is, wat ik nog even wou aanstippen, wordt ook wel enige hinder ondervonden van een aantal Mercatuswoningen. De bewoners zijn er niet altijd even tevreden mee met de afvalbakken die voor de deur staan. Dus ook daarin zijn we wel met Mercatus in gesprek om toch te zorgen dat je een goede leefbare wijk voor iedereen overhoudt. Dan naar de communicatie en marketing. Zonder er een lang verhaal van te willen maken, even een paar leuke plaatjes, dacht ik. We hebben vorig jaar de 1000ste inwoner in Hemelhagen mogen verwelkomen. Dat was wel een mooie mijlpaal. Nou, die hebben we getrakteerd op een heuse ballonvaart. Vorig jaar de eerste groendag gehouden en dat hebben we dit jaar weer herhaald op 28 april. Eigenlijk ook weer om toch dat boswonen wat ondersteunen, te onderstrepen. En tegelijk ook samen met de bewoners iets van de wijk te maken. Nou, beide keren is de opkomst is goed. En krijgen we daar ook goede reacties op terug. Een ander onderwerp wat we ook vaak proberen te doen is aan te sluiten op initiatieven uit de markt. Dus kort geleden in april is er een nieuwbouwdag initiatief genomen door de lokale makelaars. En daar hebben we dan als gemeente ook van gezegd van nou, dat is goed om daar dan ook op aan te sluiten. En waar de makelaars de nieuwe bouwwoningen vooral aanprijzen staan, hebben wij daar dan gestaan met onze kabels. Zowel van Hemelhagen, maar eigenlijk ook van de hele gemeente, van de hele polder. Dus zo proberen we ook de markt op te zoeken. Nou, dan geef ik het woord nu weer aan Rob, die verder gaat met de strategie.
Het heeft al wel in de krant gestaan van er is een nieuwe werkelijkheid in Hemelhagen. En daar heeft de strategie ook mee te maken. Om die strategie het beste te kunnen uitleggen straks is het goed om de volgende punten die daar allemaal betrekking op hebben, om die door te nemen, stuk voor stuk. En dan hebben we het uiteindelijk ook over, kijk, dit is fase 2 tot en met fase 6. Hè? Dus tot aan de S-pol ongeveer. Dus hoe we daar dan mee omgaan. Ik wil beginnen met Megahome. Volgens mij heb ik daar vorig jaar ook al wel wat over verteld. Megahome heeft een claim op 280 kavels in Hemelhagen. Dat heeft te maken met het package deal Waterloo-Bos. Dus het is lang geleden. Maar die claim ligt er wel. Daarin is afgesproken dat Megahome jaarlijks kavels afneemt van de gemeente. En dat hebben ze één keer gedaan, namelijk in 2008. Toen hebben ze de 44 afgenomen. Dat was gelijk voor 2 jaar. Die kavels die zijn voor het grootste gedeelte nog onbebouwd. Die liggen in de fase 1a van Hemelhagen. Sinds 2010 zijn we bezig met Megahome of ze nog weer meer kavels willen afnemen. Dus voldoen aan hun verplichtingen. Nou, daar hebben ze dus niet zo heel veel haast mee. Dat lijkt me ook wel logisch vanuit hun standpunt als ze die eerste kavels nog niet eens bebouwd hebben. Maar er ligt nu wel weer een nieuw voorstel bij Megahome. Waarbij wij nog heel veel kavels gereserveerd in fase 1b voor Megahome om aan die claim te kunnen voldoen. We hebben nu in goed overleg trouwens met ze besloten dat we alleen nog maar op 2 plekken en in 2 jaren nog geclusterd kavels aanbieden. Ze lagen eerst door het hele plangebied. Dat doen we niet meer, want die kavels, die hebben we, alle vrijstaande kavels, die hebben we teruggenomen en die zijn ook hebben we zelf in de verkoop gebracht. Dat zijn redelijk goede kavels die aan het fietspad gelegen zijn. Wij kunnen ze waarschijnlijk wel verkopen. En Megahome wilde ze niet ontwikkelen. Dit is de fase die ze nu nog moeten afnemen in 2012. En dan in 2013 is er een nieuwe tranche die ze ook moeten afnemen. En eigenlijk ligt er nu het voorstel om de rest van de claim van Megahome, om die te verschuiven naar fase 2. Maar dat die fase 2 pas tot ontwikkeling komt, de woningbouwontwikkeling daar in 2019. We hebben een GEX die nu sluit in 2019. En in 2019 moeten de kavels in fase 1 verkocht zijn. Dus dan gaan we niet eerst al in fase 2 beginnen met bouwen als fase 1 nog niet uitverkocht is. Want ja, we willen graag het zo snel mogelijk afmaken in fase 1. Dat is voor de leefbaarheid van de wijk natuurlijk het beste. En er zitten nu gewoon nog te veel gaten zitten erin. En door te clusteren, die kavels van Megahome, wordt dus voorkomen dat het helemaal een gatenkaas blijft. Dan liggen ze nog redelijk dicht bij elkaar allemaal. Wat we verder gaan doen is, zoals u hier kunt zien, is het een bestemmingsplan Emmelhagen is uit 2004 vastgesteld, 24 februari 2005. Het heeft een geldigheid van 10 jaar het bestemmingsplan. Dus op 24 februari 2015 moeten we een nieuw bestemmingsplan hebben vastgesteld, omdat we anders geen leges meer kunnen innen. We hebben nu het besluit genomen om al eerder het bestemmingsplan te herzien en er een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. En dat heeft er vooral mee te maken dat dit huidige bestemmingsplan echt zeer, zeer gedetailleerd is, waar echt elke kavel al helemaal staat ingetekend. En we komen er nu achter dat er gewoon hele incoherente kavels bij zitten, waar geen belangstelling voor bestaat en die te groot zijn, die een raar hoekje hebben en dergelijke. Dus we hebben stedenbouwkundig die kavels herverkaveld en dat gaan we in het nieuwe bestemmingsplan opnemen. Daarbij gaan we ook het volgende opnemen, dat overal op plekken waar nu nog rijwoningen zijn bestemd, hè, en die zijn nog niet bebouwd, die locaties, dat we daar ook vrijstaande woningen en twee onder een kap woningen kunnen bouwen. Het is een feit dat er de laatste tijd vrij veel, dat zag je ook aan de foto's van Enno, vrij veel rijtjes met rijwoningen zijn gebouwd. En we hebben nu gezegd van het is daarmee sloes, we gaan het afmaken, de rest met twee onder een kappers en vrijstaande woningen. Dus dat is het bestemmingsplan. Wat verder nog loopt is een discussie met de provincie over de rondweg. De rondweg die de Espeler weg zou, 60 km per uur is die geworden. Die is van de provincie. Wij zouden de rondweg aanleggen. Die zou overgedragen worden aan de provincie. Waarna wij weer de Espeler weg zouden afnemen. De Espelerweg is dus al gedowngrade naar 60 km per uur. Maar wij zien nou wel van poepoe. Dat kan nog wel eens een tijdje duren voordat fase 6 er is. En moeten we nu al, ik geloof dat er 5,5 miljoen voor is opgenomen om die rondweg aan te leggen. Wat we met de provincie hebben afgesproken, dat de heer gedeputeerde Lodders en Andries Poppen hebben dat afgesproken, dat er een onderzoek komt naar het functioneren van die rondweg en of die daar verkeerstechnisch wel daadwerkelijk moet komen. En in wat voor en hoe groot, hoe ver die dan ook rond moet lopen. Dat onderzoek, daartoe neemt het, de provincie trouwens het initiatief. De planning, zoals ik al eerder zei, GREX had een sluitingstijd van 1 januari 2017. Die is opgerekt naar 2019. En we zeggen van, nou, we gaan eerst die GREX afmaken en dan pas gaan we beginnen met fase 2 met de nieuwe GREX. Op zich moet ik zeggen dat die GREX, het is volgens mij de enige positieve GREX in heel de Noordoostpolder. Dat kunnen we ook zo houden. Dus we moeten natuurlijk wel wat woningen verkopen, maar vooralsnog ziet dat er goed uit. Daar staat bestemmingsplan, daar had moeten staan voorzieningen. Dit was in het begin van Emmelhagen was er natuurlijk een heel groot voorzieningeneiland gepland. Met winkels, commerciële voorzieningen, een sporthal, een school, een supermarkt, et cetera. Die voorzieningenknoop die was voorzien voor die 2300 woningen die er dan toen nog, op het allereerste begin dachten ze van in 10 jaar tijd hebben wij 2300 woningen verkocht. En in 2015 is die wijk ongeveer klaar. En ja, dat is niet het geval gebleken. Wij zijn wel met partijen in gesprek. We hebben het over een school en we hebben het over een supermarkt. We hebben bijvoorbeeld met Bun en Ahold over een verplaatsing van de niet renderende supermarkt in de Erven naar Emmelhagen. Daar is Bun ook zeker in geïnteresseerd, maar zij hebben een onderzoek laten verrichten en zij willen daar gewoon een volwaardige supermarkt neerzetten. En zij zeggen van ja, het is, we zien het zeker zitten, maar eigenlijk duurt het nog tot 2019 of 20 voordat we daar een normale supermarkt neer kunnen zetten. Wat betreft de school blijkt het dat wij voor een nieuwe school de stichtingsnorm, hè, 200 nieuwe kinderen moet je dan hebben die nog niet elders in een school staan ingeschreven, om de stichtingsnorm te halen. En dat blijkt absoluut op dit moment onmogelijk, omdat de scholen in Emmeloord die kunnen makkelijk de kinderen uit Emmelhagen ook opvangen. Dus op zich zeggen we nu van fase 2, nou dat parkeren we eigenlijk meer naar 2019, waarbij die woningbouwontwikkeling zeker naar 2019 gaat. Dan komen er nog voorzieningen. Ja, ik weet ook niet wat er voorbij komt. Dan zou je ook eerder met die voorzieningen kunnen beginnen. Het zal uiteraard wel wat kleiner en bescheidener zijn dan in de oorspronkelijke en eerste plannen. Communicatie. Wat we in het verleden heel veel hebben gedaan is ons richten op, bij wijze van spreken, heel Nederland om de wijk onder de aandacht te brengen en om de woningen te verkopen. Of het nou op dit moment met een woningmarkt die geheel stil is gevallen, of het zin heeft om zeg maar een advertentie in de Telegraaf te zetten of zo. Wat we wel merken is er dat bewoners komen met goede ideeën en die zijn ook betrokken. We hebben bijvoorbeeld de speeltuin zoals die er nu net is gerealiseerd, hebben we samen met de bewoners gedaan. Die hebben die speeltuin zeg maar ontworpen en die omarmen hem ook. En die voelen zich er nou bij betrokken. En wij denken eigenlijk dat bewoners, zolang ze tevreden zijn, dat ze de beste ambassadeurs zijn voor de nieuwe wijk. Hè? Dus zolang zij positief en tevreden zijn, zullen ze dat ook naar buiten dragen. Dus wij zitten sterk te denken om, dat wil het college graag ook, dat we de bewoners, dat we een participatietraject ingaan, waar bewoners ook mogen zeggen van ja, wat is er nou mis in de wijk? Wat moeten we bijvoorbeeld doen met de braakliggende kavels die er liggen? Moet er misschien een wijkplatform komen? En dat willen we samen met de bewoners optuigen. En dan gaat het niet alleen maar om plannenmakerij, maar vooral ook om daadwerkelijk tot uitvoering van de ideeën die bewoners van fase 1 hebben. Eigenlijk was dit het. Zijn er nog vragen?
Ja, zullen we dat een beetje reguleren? Dat iedere fractie de kans. 2 per fractie. CDA eerst.
Nou ja, volgens mij was ik de eerste, Johan Gros. De eerste vraag is Megom. Die neemt de kavels niet af, maar die heeft wel een claim van 280 kavels. Is dat een claim die helemaal vrijblijvend is of koopt hij de kavels en betaalt hij de kavels alleen en bebouwt ze niet? Dat is 1. Ik wil graag een toelichting op. 2 is... maak ik toch 1 vraag van. 2 is nog die stedenbouwkundige is slecht verkaveld, heb ik zo straks begrepen. Met rare hoeken. Ik neem aan dat die verkaveling ook geld heeft gekost. Hoe zit dat? Want dat moet nu opnieuw weer gebeuren. En de laatste vraag is...
Eigenlijk hier, voorzitter, als het mag, gaat over handhaving. Je ziet als je door de wijk rijdt, is het dat... ik weet niet of dat gebeurt bij deze gemeente, maar dat soms containers heel lang langs de weg staan. Is daar misschien iets voor te regelen dat daar... naar gekeken wordt en ik begreep dat u het over had als het gaat om handhaving, dat u 48 mensen had aangeschreven. En het verbaast mij eerlijk gezegd, ik bedoel, ik ken de toetsingscriteria, dat in één keer nu alles goed is. Maar dat kan ik misschien een keer beter bilateraal met u doen.
Jan, wilt u deze eerst behandelen? Dan kunnen we het per fractie een beetje afhandelen.
Ik zal de eerste twee vragen doen. Die claim van Megahome, nou, die is niet vrijblijvend. Megahome betaalt gewoon de figerende grondprijs. Hè? Dus voor de prijs volgens de grondprijsbrief moeten ze betalen. Dus, en het zijn inderdaad 280 woningen. Dus dat is een overeenkomst en er staat een handtekening onder. En er staat precies in wat voor een hoeveelheden er jaarlijks kavels worden afgenomen. Dat zijn er geloof ik 30, moet het er ongeveer zijn.
Maar even bij interruptie als het mag, voorzitter. Ze betalen pas als ze hem afnemen.
Jazeker.
Maar wie is verantwoordelijk voor de rente die we daar jaar op jaar aan toe moeten voegen?
De rente. Ja, dus nu zou je dus heb je dus last van rente. Verlies omdat je geen opbrengsten hebt, inderdaad. Ja, dat is sinds 2010 liggen we zeg maar overhoop met deze partij. En als zij, dit is nou zeg maar een soort laatste finaal bod. En als zij hier niet positief op reageren of als we er niet uitkomen, dan wordt het waarschijnlijk een zaak voor de rechter. En waarbij dit soort punten dan zeker worden meegenomen. Die verkaveling heeft, of die geld heeft gekost? Nee, die verkaveling dat is gewoon een zeg maar een lijntje op papier. En dus die heeft op zich. Maar die lijntjes die staan eigenlijk verkeerd, zodat je er niet een normale courante woning op kan bouwen. En daarom gaat dat lijntje, dat wordt veranderd. Dus dat heeft geen geld gekost. Dat levert straks weer geld op, omdat we die kavel dan weer kunnen verkopen in ieder geval.
Die stedenbouw kunnen getekenen, kost geen geld, neem ik aan.
Oh ja, die wel.
Zo zegt u dat toch?
Ja, nee, dat zeg ik niet. Maar die kost wel geld, ja.
Dus dan is als er opnieuw weer ingetekend moet worden, kost die voor de tweede keer geld. Dat klopt toch?
Ja, een paar uren, ja.
Dan wil ik even reageren op die containers langs de weg. Ik weet niet precies, was mij niet bekend of de containers heel lang blijven staan. Maar dan kan ik wel eens even nazoeken hoe dat zit en of we daar iets aan kunnen doen. En het andere punt, vraag was over het handhaven. Het is inderdaad nu niet klaar. Dat mag duidelijk zijn. Alleen de gevallen die aangeschreven zijn, daarmee zijn we tot een goede oplossing gekomen. En nu blijft, dat blijft gewoon doorlopen. Dus de plekken die, waar iets aan mankeert, die zullen in de toekomst weer aangepakt moeten worden.
Oké, D66.
We hebben nog één vraag over. Je zei net dat de rijtjeshuizen die zijn weggegumpt en dat worden dan 200 kap of vrijstaand. Wat ligt eronder? Zijn dat de courante woningen voor Noordoostpolder op dit moment? Verwacht je daar dus alle heil van? Is dat de achterliggende gedachte? Okay.
Op zich zijn er bijna alle rijtjeswoningen die in het bestemmingsplan staan, die zijn gebouwd. Alleen zijn er nu nog ontwikkelaars die kavels teruggeven omdat ze op dit moment niet onder ontwikkeling kunnen komen. En om daar zeg maar meer flexibiliteit in te bieden, zeggen we van nou, dat kan een rijtjeswoning worden, maar ook een 200 kapper en ook een vrijstaande. Wat we niet doen is andersom van vrijstaande in bestemmingsplan ook zeggen, dat mag ook een rijtjeswoning worden. Dat doen we niet. En dat heeft ook te maken met de contourennota en de woonvisie, waarin het toch wel blijkt dat ja, die rijtjeswoningen, die zijn inderdaad, die kunnen we nog wel verkopen. Hè, als ze minder dan €148.000 kosten ongeveer. Maar dat zijn bewoners die dan weer uit de dorpen komen. En de dorpen en zeg maar de bestaande kern van Emmeloord meer aan het leegzuigen zijn. Hè. Dus voor mij, ik kan die wijk het snelst mogelijk vullen door er alleen maar rijwoningen neer te zetten van €140.000. Alleen dan heb je elders een probleem. En uiteindelijk heb je dan ook in de wijk een probleem, omdat je voor leefbaarheid moet er ook een goede mix zijn. Dan moet je niet alleen maar rijwoningen neerzetten.
Ja, dat is voldoende van de Partij van de Arbeid hier in Nijdam.
Ja, al met al geen erg vrolijk verhaal, maar goed, dat was al een tijdje bekend. Maar ja, u zegt zo van ja, adverteren helpt niet meer. Maar heeft u er wel eens aan gedacht om bijvoorbeeld, we zijn er onlangs op bezoek geweest met z'n allen, het wonder van Volendam eens uit te proberen op deze wijk. En misschien is het wonder van Volendam u niet bekend. Maar ik wil wel even, ja, ik denk het wel, want het is hier al tenminste te bedden gebracht in dit huis. Dus,
precies.
Maar dus zou dat nog een optie wezen om de zaak wat meer op gang te krijgen?
Nou, Edam Volendam bouwt zelf een starterswijk. U bent er op bezoek geweest. Ik heb er een beetje in verdiept, hè, want het was toch wel interessant. Wat blijkt, wat de situatie is in Edam en Volendam, is dat daar... Het is een dorp waar, als je eenmaal Volendammer bent, dan wil je daar ook wonen. En een Volendammer die koopt zijn eigen huis. 90% van Volendam zijn koopwoningen. Dus een jongere die blijft net zo lang zitten totdat hij een huis kan kopen. En dan gaat hij naar de Racing of de weet ik veel wat. En dan dondert hij ook gelijk zijn hele inboeding erin. En het schijnt zo te zijn dat er in Volendam nog heel veel dertigers... Dan hebben ze die scholen gefileerd en dan komen ze bij moeder thuis en dan gaan ze op een zolderkamer zitten. En die wachten dus op een woning. En in Volendam was het sinds 2000 was er geen nieuwe woning meer vrijgekomen of bijgekomen. Dus ja, dat wordt een starterswijk is het. En daar staan de mensen in de rij. En het is ook niet dat het heel goedkoop is hoor. Want ik zie de goedkoopste tussenwoning die daar wordt verkocht is 190.000 euro. En het loopt op tot 515.000 euro. Dus het is zo dat wij moeten dat niet zelf gaan doen, een projectontwikkelaar spelen. Ja, ik ben het zelf geweest in mijn vorige baan. En ik zie gewoon dat de marges die er nu op zitten, vooral op die rijwoningen, nou, die zijn totaal weg. Dus een ontwikkelaar, je ziet vooral nog ontwikkelende bouwers, dus die een bouwbedrijf erbij hebben en die hun mensen nog aan het werk willen houden. Ja, die bouwen nog maar een second projectontwikkelaar, die helemaal niet meer.
Maar goed, we zien nu dat mensen kunnen niet huren. Of mensen kunnen niet kopen. Er zijn altijd mensen ook, daar hoef je niet voor in Volendam te wonen, die tussen bal en schip vallen. Die heb je hier ook, want dat hoor ik dagelijks. Maar waar het om gaat is van, hoe kunnen wij toekomstige kopers zo goedkoop mogelijk bedienen? Van een woning, van een kwaliteit, daar gaat het om. En dan hadden wij het idee van, nou, de laatste jaren hebben we dat allemaal via projectontwikkelaars gedaan. Prima, want dan waren we ook in één keer grote stukken grond kwijt. Nou ja, ik hoor hier nu vooral dat we ze ook weer terugkrijgen. Maar goed, dat is de markt op dit moment. Het gaat erom dat hoe kunnen we dit nou zo goedkoop mogelijk in de markt zetten. Met notarissen, met aanbesteding van architecten en dat soort dingen. En daar weet men een hoop winst te behalen in Volendam op die punten. En vandaar dat ik ook zeg, van, ik snap ook wel dat Volendam niet één op één Emmeloord is... Maar toch lijkt het me de moeite waard om dat hier eens te onderzoeken. Ondanks dat het dan misschien veel werk is. Ja, natuurlijk, je haalt je wat op de hals als gemeente. Je gaat in feite op de rol, in de rol van projectontwikkelaar. Maar het gaat ook voor je inwoners dat je die kunt bedienen voor een zo goedkoop mogelijke woning. En dat is ook de insteek in Volendam.
Ja, we bepalen hier de grondprijzen in Emmelhagen residueel. En daar doen bureaus doen daar onderzoeken naar. En die bepalen zeg maar, de kostprijs van de woning. En die gaan er heel scherp in zitten op dit moment. Dus die bepalen een kostprijs van een woning. En die zeggen, nou, een woning die kan je tegenwoordig bouwen voor 650 euro aan bouwkosten. En dan komen er nog bijkomende kosten bij. En dat zijn hele kleine marges die erop zitten. Dus je kan het zelf gaan proberen, maar volgens mij...
We hebben hier toch een streepje voor maar, met de grondprijs.
Meneer Nijdam, ik denk dat het duidelijk is dat u daar heel specifiek op wil inzoomen. Maar ik geloof dat de beantwoording ook duidelijk was. De vraag is duidelijk en ik hoop dat de wethouder hem ook hoort. En dat er toch even naar gekeken kan worden. Maar dan moeten we misschien op een andere manier nog eens een keer over doorpraten.
Ja, voorzitter, maar misschien is het aan de andere kant wel goed. Maar daar kunnen of Enno of Rob misschien wel iets over zeggen. Wat wij natuurlijk wel proberen is om heel nauw overleg met projectontwikkelaars. Een paar voorbeelden ook van situaties waarin een soort collectief particulier opdrachtgeverschap tot bouw gekomen wordt. Bouw te realiseren die en heel erg aansluit bij de wensen van mensen. En aan de andere kant ook een zo laag mogelijke prijs te zien geeft. Dat soort projectjes hebben we in Emmelhagen op een aantal punten denk ik in een hele intensieve samenwerking met ontwikkelaars ook wel tot stand gebracht.
Ja, ik denk dat voldoende was op dit moment. En u kunt daar in een ander gremium misschien nog een keer op terugkomen. Van de Politieke Unie. De heer Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat de huidige bewoners van Emmelhagen, die daar in de tijd, de eerste 10 jaar geleden denk ik al, hun kavel gekocht hebben, duidelijkheid krijgen over hoe deze wijk zich verder ontwikkelt. Dus ik ben blij dat er heel intensief contact over is. We zijn ook blij dat de herbestemming over het algemeen voor de huidige bewoners alleen maar positiever is, omdat je verschuift van een segment van huur- en rijtjeswoningen naar 201 kappers vrije sector, zou je kunnen zeggen. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar hoe het zich verder ontwikkelt met Megahome, want dat is toch een beetje een vervelende luis in de pels. Ik begrijp dat wij de rente betalen. Er is niet hardop gezegd, maar dat was wel wat ik ervan begrepen heb. Maar ik neem toch aan dat de rekening daar komt te liggen. En het enige wat ik er nog aan toe zou kunnen voegen is, denkt u nog concreet na over een tweede project CPO? Want het eerste, dat blauwe, dat is uitgevoerd. Daar heeft de gemeente ook het initiatief voor genomen. Die is de gangmaker daarin geweest. Misschien is het de moeite waard om eens te onderzoeken of dat nog een keer kan.
Ja, wilt u daarop antwoorden? Megahome is misschien al een keer in de orde geweest, maar de CPO is...
CPO is misschien ook wat meer voor de heer Ruifrok. Die zal daar een besluit over nemen. Ik zelf juich dat wel toe, ja. Een nieuw CPO-project. Ja. Maar dat is mijn mening.
Volgens mij heeft de Raad daar ook nooit een belemmering in aangebracht. En ik begrijp dat in de nieuwe bestemmingsplannen die ruimte er ook is. Dus mocht dat zwoeng geven, dan zou ik zeggen van vooruit met de geit.
Ja, voorzitter, er is niets wat ons daarin blokkeert anders dan dat je inderdaad met elkaar opnieuw belangstellenden zult moeten vinden om zo'n project aan te gaan. Dat is wel een tamelijk intensief project. En je zult de bouwer of ontwikkelaar moeten vinden die in zo'n traject mee wil denken. Overigens zijn de signalen uit het eerdere project, ook van degenen die dat gedaan hebben, tot nu toe betrekkelijk positief. Dus er is ook niets op tegen om dat opnieuw te onderzoeken, meneer Haas. Maar dat gaan we volgens mij zonder enig probleem doen.
Oké, de heer Bakker.
Ja, er werd ook iets verteld over het voorzieningenpakket. En dat zou met name eigenlijk alleen nog maar een supermarkt zijn. En daar zit ik dan toch ook met grote twijfels. Want als er in de erven een supermarkt niet rendabel is voor een 1600 woningen, voor zover ik goed ben geïnformeerd. En we hebben het hier nu over minder dan de helft in de komende 10 jaar. Dan snap ik niet dat daar een supermarkt in Emmelhagen wel rendabel zou zijn. En dan ook nog die in de erven zou moeten sluiten. Daar snap ik helemaal niets van.
Hij is dus nu inderdaad niet rendabel nog in Emmelhagen. Dus het onderzoek wijst uit 2019-2020. Het is dan wel de bedoeling dat zeg maar de supermarkt wordt voor zowel de erven als voor Emmelhagen. Dus dat hij alle twee die wijken bedient. En daarvoor zegt hij, ja, dan moet ik wel een beetje een normale maat hebben qua supermarkt. Want als ik er alleen maar een pak melk kan kopen, dan gaan de mensen toch nog hier naar het centrum om naar de supermarkt te gaan. Dus het is uiteindelijk de bedoeling dat hij twee wijken bedient.
Het lijkt mij volstrekt illusoir, want de mensen uit de erven zouden dan over de Kamperweg de wijk in moeten, want er is geen toegangsweg, want 80% gaat nog steeds met de auto, ook al wonen ze in de wijk. Dat is mijn ervaring in de erven. Dus dan gaan ze echt niet die kant op, dan gaan ze veel eerder toch naar het centrum of naar de Europalaan, dat relatief net zo dichtbij is. En dus dat betekent gewoon dat er in die hele omgeving helemaal geen supermarkt meer zal zijn. En, dus ik denk dat het een illusie is.
Ja, dat is uw opvatting. En u geeft hem ook mee aan. Maar ik denk dat Bun daar ook zelf heel goed over na zal denken. De VVD, de heer Willinga.
De heer Bromhaar of zijn collega heeft het gehad over dat je het beste de buurtbewoners kunt gebruiken als ambassadeurs. De vraag die ik eraan wil koppelen, wat voor geluiden hoort u vanuit de buurt? Ons bereiken nog wel eens signalen dat mensen in een wijk terecht zijn gekomen wat boswonen heet, maar het bos is niet meer te zien of te vinden. En natuurlijk het voorzieningeneiland, wat eigenlijk toch op de lange baan is geschoven, waar mensen toch wel bij de aankoop van de kabel op gerekend hadden. De tweede vraag is even daar waar men de afgelopen jaren een kavel heeft gekocht in deze wijk. In hoeverre heeft men toen meebetaald aan de bovenwijkse voorzieningen? En dan denken wij even over aan een wijkcentrum of een MFC wat ook op de lange baan is geschoven, speelplaatsen. Dus in hoeverre zijn zulke voorzieningen meegenomen in de grondprijs en is daar niet meer aan te voldoen? En omdat ik een derde vraag niet mag stellen, nou, vanuit de PVVP had ik het misschien kunnen stellen, maar zo flauw zou ik dan niet zijn.
Het CDA mocht er ook drie stellen, dus ik kan het niet verbieden.
Nee, maar even een bijval naar hetgene wat de heer Nijdam aangeroerd heeft. Ik denk dat de heer Nijdam ook eigenlijk heeft willen zeggen dat we met z'n allen de bereidheid moeten hebben om ook eens te durven denken over niet gebaande wegen. De heer Bromhaar die wachtte mij net even te lang toen de heer Nijdam vroeg van zijn jullie bereid tot. Het moet zo wezen dat een ieder, zowel college, ambtenarij, maar ook de raad, dat we met z'n allen open moeten staan voor ontwikkelingen die waar dan ook in de landen uitgevonden worden om het wiel niet weer uit te vinden. Nou, dat laatste laat maar bij een opmerking blijven.
Oké. Wie van u gaat er antwoorden, heer Veenst?
Zal ik eerst een kort de vraag over de bewoners beantwoorden? Wat ook in de presentatie terugkwam, eigenlijk de belangrijkste opmerkingen die we van bewoners krijgen, die had ik ook in die sheet staan. Dus het gaat over woonrijp maken, het gaat over de groenvoorzieningen. Wat hadden we nog meer in staan? Maar dat, vooral die en dan in mindere mate ook afval en andere bewoners in de wijk in mindere mate. Maar vooral die twee en natuurlijk hoor je ook wel eens de voorzieningeneiland van hoe gaat dat nou en wat heeft dat dan ook weer voor effect op de wijk? Want dat is inderdaad ons wel ooit voorgespiegeld. Nou, volgens mij heeft Rob dat ook al behoorlijk uitgebreid aangegeven, waardoor dat nu op heel korte termijn er in ieder geval niet in zit. En dat thema boswonen en ja, hoe de wijk aan de voorkant is neergezet, daar willen we ook met de bewoners in gesprek van ja, hoe zien jullie dat en wat kunnen we dan nu nog ervan maken met z'n allen?
Nee, maar wat zou het antwoord naar de bewoners kunnen zijn wat er in de toekomst nog aan te gebeuren is? Want je kunt er natuurlijk mee in gesprek gaan en je kunt er naar luisteren, maar ja, de mensen hebben toch wel een kavel gekocht in een bepaalde buurt waar de verwachtingen toch wat hoger waren als dat we met z'n allen waar kunnen maken.
Nou, daar moeten we naar op zoek van wat kunnen we dan binnen de beperkingen die we nu wel hebben met deze tijd, met ook financiële plaatjes daaraan vasthangend van ja, wat kunnen we nu nog bieden. Maar ik denk dat er zeker in overleg met bewoners mooie dingen nog tot stand kunnen komen. Maar
kunt u iets concreter zijn?
Nou ja, dat moet ook met bewoners uitzoeken.
Wat heeft de VVD erover? Dat is ook de vraag. Dat is eerder de vraag. Wat heeft de politiek daarvoor over? En niet wat de ambtenaar kan bedenken.
Nou ja, we hebben ook een inspanningsverplichting, denk ik, naar die mensen. Maar goed, laten we de discussie hier niet aangaan.
Ik geloof dat de wethouder iets wil zeggen.
Nou, voorzitter, omdat ik vind dat de discussie een wending neemt die ik niet verstandig vind. Want ik denk dat je ook heel erg nuchter zou moeten kijken naar wat het bestemmingsplan was. En wat die term boswonen inhield en hoe zich dat verhoudt tot wat we op dit moment aan het doen zijn in Emmelhaag. En laten we op zichzelf constateren dat de opzet van die wijk, als het gaat om groenvoorziening en om de mate waarin we proberen er fors beplanting in te zetten. Een wijk is met een zeer luxe groene voorziening. En in die zin vind ik dat we ook niet een beeld moeten ophangen of nu ineens een soort volledige switch van dat oorspronkelijke bestemmingsplan aan de orde is. We hebben het uitermate moeilijk om het in het tempo te doen waarin het gebeurt. We proberen ook verstandig en flexibel in te spelen op verslechterde marktomstandigheden. Maar het is niet zo dat we per definitie het hele concept van die wijk aan het loslaten zijn. En ik denk, Enno heeft net een beeld geschetst van de wijze waarop we bijvoorbeeld met die houtwallen omgaan. Die zijn er gewoon. We hebben plaatjes laten zien van de wijze waarop een fors beplanting wordt ingezet in de wijk. Dat gebeurt gewoon. Dus we moeten ook een heel klein beetje met elkaar niet de zaak helemaal de put in praten. Daar is namelijk feitelijk gezien geen reden voor. En als u vindt dat dat anders is, dan denk ik goed dat het goed is dat we eens een keer heel feitelijk met elkaar naar het oorspronkelijke plan en de uiteindelijke bijstellingen kijken. Want ik vind dit soort beelden dus niet kloppen met de realiteit.
Nee, maar goed, ik vroeg ook om een antwoord. En het antwoord heb ik nu gekregen op de vraag van bewoners dat ze mogelijk niet tevreden zijn. Maar dat de plannen niet zo aangepast zijn als dat men wel eens voordoet spiegelen, dat komt dan uit de goede kant op.
Nou ja, en waar heel veel in vast zit, is natuurlijk ook wel het tempo waarin je erin slaagt met elkaar om dingen volstrekt af te werken. Hè? Dat is als een wijk langdurig, en dat doet hij gewoon op punten, gaten blijft vertonen, braak ligt, als je niet in staat bent om zaken volledig af te werken, dan heeft dat voor de kwaliteit van de wijk op dit moment inderdaad wel consequenties. Ik bedoel, dat valt niet te ontkennen, maar dat is een consequentie van de gevolg van de huidige marktsituatie.
Dank u wel. Er is nog ruimte voor één vraag van de heer Klein-Thijssink.
Ik had nog een vraag, voorzitter.
Ja? Er was nog een vraag over bovenwijkse voorzieningen en dat potje. Er is inderdaad een potje bovenwijkse voorzieningen. Dus per vierkante meter grond die wordt verkocht, gaat er een deel in dit potje bovenwijkse voorzieningen. Dat is bijvoorbeeld het deel van de rondweg dat nu is aangelegd. Hè. Daar werd bijvoorbeeld voor betaald. Maar er zijn ook andere dingen, zoals de heer Haag had het vorige week nog over de rotonde bij de Moeras van Dijvistraat. Nou, dat potje is eigenlijk, geloof ik, om die rotonde aan te leggen, is gewoon bijna gevuld nu op dit moment. Er zaten ook zaken in als, volgens mij, als ik het goed heb, een sporthal. En misschien komt die nou niet direct nou in fase 2. Maar het is niet zo dat dat geld weg is of zo. Dus dat potje is dat is gewoon gevuld. Ja.
Oké, zo voldoende beantwoord. Hier is Willing gaan. Ja? En anders moeten we maar even bilateraal doorvragen, want anders gaan we te ver. Nog één vraag, de heer Klein-Thijssink, want we zijn al over tijd. Wat is 10 over 10? Maar ga uw gang. Korte vraag neem ik aan.
Ja, dank u wel. Ja. Ik ben eigenlijk geïnteresseerd of jullie een analyse kunnen maken van het tot stilstand komen van de verkoop van kavels. Dat interesseert mij. Kijk, je kunt zeggen, als er geen verkoop meer plaatsvindt, kan betekenen dat mensen die de plannen hadden om daar kavels te kopen, daarvan afzien. Of dat er überhaupt geen interesse is voor die kavels. Hebben jullie zicht op hoe die... Of die verkoop, op welke manier die tot stilstand gekomen is?
Op zich is dat niet heel erg ingewikkeld. Eigenlijk het beeld wat je in de hele markt ziet, en niet alleen hier in Emmeloord, maar gewoon, ik denk, Nederland breed. Is aan de ene kant dat heel veel mensen moeite hebben met de verkoop van hun eigen woning en daardoor niet de volgende stap kunnen zetten. Dat was op die kaart niet heel erg zichtbaar, maar daar hebben ook de opties, de kabels die nu onder opties staan, hebben daarin in aangegeven. En je merkt dat er toch behoorlijk wat opties zijn, alleen die blijven heel lang staan, omdat mensen gewoon hun woning niet kwijtraken en daardoor ook niet kunnen kopen. En de andere effect is ook wel dat mensen financieringen niet meer rondkrijgen. Of überhaupt zeggen van nou nu maar even niet, even andere tijden aanwachten. Waardoor ook nieuwe opties eigenlijk heel erg teruglopen. Vorig jaar hebben we toch nog wel weer behoorlijk wat nieuwe opties gekregen. Maar ook daar gebeurt nu heel weinig.
Ik begrijp je antwoord, maar dit zijn de landelijke tendensen die je overal tegenkomt. Er zijn geen specifieke aspecten die voor de Noordoostpolder, voor Emmeloord, een rol in dat verband spelen.
Nou, niet anders dan wat ik net noem. Dat zijn twee dingen die we heel duidelijk zien.
Ja, de wethouder wil daar nog iets over zeggen.
Nou ja, en niet anders dan dat Emmelhagen zich ook... laten we zeggen, gedraagt volgens de demografische ontwikkelingen waar we als Noordoostpolder in bredere zin mee te maken hebben. Wij zijn niet een grote groeigemeente. En dat betekent dat het tempo waarin je in deze omvang ook in Emmeloord groeit, hoewel Emmeloord aantrekkelijker is voor vestigers van buitenaf dan onze groendorpen. En zelfs vanuit de groendorpen wel mensen trekt. Maar het tempo waarin zich mensen vestigen ten gevolge van die demografische ontwikkeling in Noordoostpolder is gewoon behoorlijk afgenomen ten opzichte van prognoses die we eerder met elkaar hanteerden. En dat is natuurlijk wel een specifieke situatie in Noordoostpolder.
Dank u wel. Dit was de beantwoording van de laatste vraag. Ik wil de heren Veenstra en Grote Brommaar hartelijk danken voor de bijdrage en de wethouder ook. En u allemaal voor uw deelname en uw bijdrage en ik wens u wel thuis.